Vanaf de Mobility Shift tijdens de EV Experience op Circuit Park Zandvoort is dit aflevering 44 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's, autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Ja, ik zei het al, we zijn op de EV Experience en we staan in de Champions Lounge bij de Arie Luijendijk bocht. Zeg maar op 4-5 hoog, prachtig uitzicht. En we hebben net de Mobility Shift gehad en Niall van Leeuwen staat natuurlijk weer aan de podcasttafel en aan de schuiven van de mengtafel. Totaal hebben we zo dadelijk 6 gasten die allemaal wat te vertellen hebben over mobiliteit. En we beginnen met Frits van Brugge, algemeen voorzitter van Rijvereniging. Welkom Frits.
Dankjewel.
Nog heel eventjes voor de luisteraars. Wat is de Rijvereniging? Wat doet de Rijvereniging?
Rijvereniging is de vereniging van ondernemingen die werkzaam zijn in de mobiliteitswereld. Dan moet je denken aan de fietsindustrie, motoren, scooters, de auto-importeurs. Maar ook de industrie in Zuid-Nederland. DAF Trucks, NXP, VDL en ook de carrosseriebedrijven. Dat zijn bedrijven die van busjes bijvoorbeeld politiebusjes maken. Een grote bedrijfstak. Er werken 700... We hebben 700 leden.
En dan staan we hier op de Mobility Shift. Bij mijn weten doen jullie dat 1 keer per jaar, maar je mag me corrigeren. Wat is de Mobility Shift?
Ja. We doen de Mobility Shift inderdaad 1 keer per jaar. En waar het om gaat, en dat is ook precies de tijd waarin we leven nu. Wat betekent technologie voor de mobiliteit? En elk jaar pakken we daar een onderwerp in. En dit jaar was het onderwerp slim laden.
En over slim laden gesproken, je staat ook niet voor niks als Rijvereniging op de EV Experience. Want jullie hebben daar een samenwerking mee.
Ja, wij zijn duurzaam of maatschappelijk partner, noemen we het geloof ik, van de EV Experience. Vindt hier voor de 6e keer plaats. En het is zo langzamerhand, 6 jaar geleden begon degene die het organiseert, Maarten Pompen, begon met 2 auto's. En nu is het een mega event geworden hier op circuit. Ik ben heel trots op hoe Maarten dit doet.
Ja, hij heeft het enorm uitgebreid. Dat hebben wij ook al geconstateerd in onze vorige podcast. Dat heeft hij heel mooi gedaan. Je noemde in je inleiding, want je hebt het ingeleid en tussendoor ook nog een paar keer het woord gevoerd. Noemde je dat de Rijvereniging staat voor vernieuwing van mobiliteit?
Ja, als je zou vragen waarom is Rijvereniging op aarde, dan vinden wij dat wij de toekomst van die mobiliteit bepalen. Technologie is een enorme driver. Als je kijkt naar 100 jaar geleden, toen mijn grootvader leefde, toen gingen de automobielen kwamen binnen, de vliegtuigen kwamen binnen en we zitten nu in die 4e industriële revolutie. En dat heeft een enorme impact op onze mobiliteit in de komende generatie. En de leden van de Rijvereniging, die mobiliteitsbedrijven, kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen om die mobiliteit te vernieuwen, te innoveren.
Ja, ja. En dan had je, om dit hele verhaal ook nog weer kracht bij te zetten, 5 Kamerleden uitgenodigd, ja, die ook nog in een panel het woord voerden.
Ja.
Dat was een interessante discussie over veel onderwerpen. Wat vond je daar zelf van, hoe dat ging?
Ja, de wereld verandert. Nog niet zo lang geleden maakte ik me grote zorgen of de politiek nog geïnteresseerd was in het verdienvermogen van Nederland. En die Nederlandse bedrijven zijn ontzettend belangrijk. Het is de manier waarop het geld verdiend wordt in Nederland. En wat ik merk aan de politici is dat dat weer terug is op de agenda. En wat mij opviel, er waren 5 partijen, alle 5 partijen zeiden dat. Wat natuurlijk beloofd wordt, maar ik wil het nog zien, is dat er bij de ondernemers enorm veel behoefte aan stabiel overheidsbeleid. En eigenlijk zeiden alle 5 dat ze dat gaan regelen. We zijn benieuwd. Hè? Maar dat is wel heel erg belangrijk. Duidelijke regels over autobelastingen, duidelijke regels over vestigingsbeleid. Duidelijke ook afspraken over innovatiesubsidies, waar Nederland gewoon altijd enorm belangrijk in is geweest. De samenwerking tussen universiteiten, de TNO's, het Nederlands bedrijfsleven is essentieel en daar moeten we vooral mee door.
Ik heb een paar dingen uit jouw inleiding gehaald. Je had het daar ook over de motorrijtuigenbelasting en om het te vergroenen en te verduurzamen. Is er een idee om werkgevers extra belasting te laten betalen als ze hun werknemers een auto laten kiezen met een fossiele brandstofmotor?
Ja. Zou het als de 5e autobelasting kunnen zien?
Ja.
En wij zijn natuurlijk als mobiliteitsindustrie, als auto-importeurs, enorm voor de verduurzaming van die mobiliteit. dan zetten we ons vol voor in. Maar wat geen goed idee is om een strafbeleid te gaan invoeren. Tot nu toe is het succes van Nederland 20% van alle laadpalen van Europa. Het zijn er 1 miljoen in Europa. 200.000 daarvan. Dat zijn publieke laadpalen in Nederland. Het meeste percentueel gezien rijden de meeste EV's rond in Nederland. En dat hebben we gedaan met een stimuleringsbeleid. Dat stimuleringsbeleid is bijna weg. Nog, het is een kwestie van 1 jaar nog en dan is het helemaal weg. En we gaan zelfs nog erger maken. We gaan nu strafbeleid voeren.
Ja.
We kunnen daarop ingaan in de podcast. Ik wil het wel uitleggen. Maar ik pleit er toch echt voor. Ga door op de lijn waar we in zaten. Namelijk zorg ervoor dat die verduurzaming doorgaat. Met subsidiestromen, met lagere belastingen. En dat heeft fantastisch gewerkt.
Ja, wat ook nog genoemd werd, dat waren indrukwekkende cijfers. Het economisch belang van de Nederlandse mobiliteitsindustrie. Ik zag daar cijfers van ruim 49 miljard en 1500 bedrijven. Dat is nogal wat.
Ja, als je naar het Nederlandse topsectorenbeleid kijkt, dan is er geen topsector mobiliteit. Nou, dat is denk ik op zijn zachtst gezegd een weeffoutje. Ik weet niet precies de reden waarom dat nooit geweest is. Dus waar we mee begonnen zijn, dat hebben we aan KPMG gevraagd. Vind nou eens uit hoe groot in Nederland de mobiliteitsindustrie is. En dan moet je dus denken aan al die bedrijven die daarin werkzaam zijn. En dat is 49 miljard euro. Maar dan nemen we de retailsector niet mee, dus alle verkoopkant. Dat is nog een keer 16 miljard. Het Nederlandse national product is 1100 miljard. Dat betekent dat we het aandeel van de mobiliteitsindustrie 6,5% is. En dat is dus heel erg groot.
Ja, dat is een mooi bruggetje naar onze volgende gast die net is aangeschoven. We hadden het over de mobiliteitsindustrie. Dankjewel Frits van Brugge, algemeen voorzitter Rijvereniging, voor je bijdrage aan deze podcast en die mooie Mobility Shift conventie die je hebt georganiseerd.
Dankjewel.
Want wie staat er tegenover hem? Dat is Harald Seidel, president-directeur van DAF Trucks. Welkom Harald. We hadden het namelijk over de Nederlandse mobiliteitsindustrie en hoe belangrijk die is. En ik noemde de cijfers van 49 miljoen en 1500 bedrijven.
49 miljard.
Sorry. Dat had ik al gezegd. Nu maak ik een foutje. Ik had 49 miljard gezegd, geloof ik. In ieder geval, dat zijn nogal indrukwekkende cijfers. En jullie zijn een van die bedrijven. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, trots op de mobiliteitsindustrie in, trots op de mobiliteitsindustrie in Nederland. En 49 miljard, zoveel banen die we met elkaar bereiken. Een enorme motor voor onze economie. Dus enorm belangrijk en ook heel belangrijk. Er wordt geïnnoveerd. Er wordt zoveel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om daarmee in de mobiliteitsindustrie echt voorop te lopen in Nederland.
Ja. Want je zat in een panel mobiliteitsindustrie. Vrij logisch dat je daarin zat. En toen had je het ook over de verduurzaming bij DAF. Jullie investeren, heb ik begrepen, 400 miljoen in e-trucks.
De 400 miljoen is wat wij jaarlijks investeren in kapitaalgoederen en in research and development. Ieder jaar. En daarvan gaat uiteraard een belangrijk stuk naar verduurzaming. Verduurzaming van wegtransport. Dat is elektrificatie van wegtransport. We investeren ook in, laat ik zeggen, de schonere verbrandingsmotoren. Het toepassen van verbrandingsmotoren in, laat ik zeggen, biobrandstoffen. Dus op alle gebieden. Maar er wordt enorm veel geïnvesteerd in duurzaamheid bij DAF.
Ik overval je misschien met cijfertjes, maar ik denk dat je ze wel een beetje uit je hoofd weet. Hoeveel procent van de productie is nu e-trucks? Hoeveel rijdt op biobrandstof? Hoeveel nog op de ouderwetse diesel? Kun je dat aangeven?
Ja, 2024 zijn er in totaal Europa zijn er ongeveer 4.500 e-trucks op kenteken gezet. Op een totale markt van 350.000. Dat wil zeggen, je praat over 1,5%. Dat is veel te weinig. Alle OEM's, DAF inclusief, zijn klaar om e-trucks op grote schaal aan klanten te kunnen leveren. Dat is onze ambitie, dat vinden wij ontzettend belangrijk. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moeten transportondernemers, die moeten dan wel een business case hebben.
En hoorde ik dat nou goed, komen de meeste trucks die gebouwd worden uit Eindhoven, wereldwijd of in Europa, als het om productie gaat?
In Nederland in totaal, als je alle vrachtwagenproductie op een rij zet, dan is ongeveer 25-30% van de totale vrachtwagenproductie die in Europa nodig is, 30% daarvan komt uit Nederland. En daar zijn we als Nederland natuurlijk heel erg trots op.
Ja, dat wil ik zeggen, daar mag je wel heel erg trots op zijn. En dat groeit nog steeds?
Wat ons betreft wel, dat hangt uiteindelijk van marktaandelen af. Maar ik denk DAF met de trucks die wij hebben, zijn we uitstekend gepositioneerd om onze klanten de beste oplossingen te bieden en daarmee nog verder te groeien.
Nu hadden we ook een panel met Tweede Kamerleden. Daar was Roel Iska van Volt. En die pleitte nogal voor samenwerking met de Chinese industrie. Was je het daarmee eens? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, China heeft in 2012 hebben die gezegd, wij worden nummer 1 in automotive in de wereld. En die hebben consequent hebben die er de afgelopen decennia in geïnvesteerd. En consequent beleid daarop gemaakt. Met als gevolg dat we op dit moment een grote afhankelijkheid hebben als het gaat over verduurzaming, elektrificatie, batterijpakketten van China. Willen we dat zo houden? Uiteraard staan wij voor Europese concurrentiekracht, Europese innovatie. En daar zullen we in Europa consistent industriebeleid op moeten voeren. Dat is waar wij voor staan.
Nou weet ik ook dat er bij een tender voor nieuwe stadsbussen in de stad waar ik woon, in Leiden, is die tender uiteindelijk gewonnen door een Chinese fabrikant. Het ging om behoorlijk veel stadsbussen. En ik heb begrepen dat de belangrijkste reden dat zij die tender hebben binnengehaald is dat zij in staat waren om op korte termijn heel veel bussen te leveren. In hoeverre speelt dat ook een belangrijke rol in het gehele plaatje op het gebied van de Nederlandse maakindustrie? We hebben het natuurlijk heel veel over innovatie, maar het gaat op een gegeven moment ook gewoon over leveren. Kun je daar iets over zeggen?
Jazeker. Ik heb net in het panel gezegd, als wij ons bij iedere beleidsvraag die wij nemen in gemeentes of bij overheden ons de vraag stellen, wat betekent dit voor de concurrentiekracht van Nederland en voor de innovatie van Nederland? Dan gaan we andere beslissingen nemen.
Ja.
Ik kan me heel goed voorstellen dat de gemeente zegt, goh, ik ga eens even kijken waar ik mijn bussen ga kopen. Ja. Als je het in China koopt, wat is het antwoord op die vraag? Hè, op het moment dat je vooraf de vraag stelt, wat gaat dat betekenen? Dus hoe dom kunnen we zijn met elkaar? Dat is één. De tweede is, zouden we die bussen in Europa kunnen bouwen? Ja, de Europese busbouw heeft het verschrikkelijk moeilijk. Nou, dan even naar de trucks. Aan de truckkant hebben de Europese vrachtwagenbedrijven hun productiecapaciteit klaar voor het leveren van e-trucks op grote schaal. Dus wat trucks betreft, of je nou 100 of 1000 of ik weet niet hoeveel nodig hebt, wij kunnen ze bouwen en we kunnen ze leveren.
Ja, en dan moet er ook gewoon meer gedaan worden om dat soort grote tenders, want je praat natuurlijk wel over grote aantallen, dat die ook binnen boord worden gehouden, om het zo maar te zeggen.
Ja, nou gelukkig is het zo dat de Chinese truckbedrijven, die zijn in Europa nog niet zo een voet aan de grond gekregen. Dat heeft er ook mee te maken dat je ervoor moet zorgen dat een truck die moet rijden op ieder moment van de dag geserviced kan worden, uptime kan hebben en de weg op kan zitten. Daar heb je een heel dense dealernetwerk, service netwerk voor nodig. Dat hebben wij. Ja. Dus in die zin zijn we wat minder bang voor die concurrentie. Maar wel is het zo dat als wij in de verduurzamingsslag stappen willen maken voorwaarts, dan zullen we als samenleving ook echt bereid moeten zijn om de verduurzaming van wegtransport op één te zetten. Dat heeft niet alleen te maken met het kunnen produceren van e-trucks. Dat heeft vooral ermee te maken dat wij transportondernemingen helpen met het laadinfrastructuur, helderheid, clarity en cost parity. Dat wil zeggen, het moet financieel aantrekkelijk zijn, want een truck die koop je om geld mee te verdienen. Dus de business case moet rondrekenen.
Ja.
Vind je dat de overheid op dit moment voldoende doet om dat verduurzamen te bewerkstelligen? Want dat was een stelling, hè? Doet de overheid voldoende aan verduurzaming?
Ik denk dat er heel veel beleidsmaatregelen zijn om de verduurzaming op de agenda te krijgen. Soms ben ik een beetje bang dat we te veel maatregelen over elkaar heen stapelen. En dat bedrijven en ondernemers daardoor door de boom het bos niet meer zien. Ook dat soms de maatregelen elkaar wat kunnen tegenspreken. Op het moment dat je wil als transportonderneming wil investeren in verduurzaming en op je industrieterrein laadpalen wil neerzetten en daar vervolgens wil investeren, met hoeveel regels heb je dan te maken om dat mogelijk te maken? Regels die we snappen, die logisch zijn, want bouw is ingewikkeld als je praat over stikstof. Tegelijk, soms spreekt het elkaar wel tegen, want als je wil investeren in verduurzaming, laten we met elkaar zorgen dat het mogelijk gemaakt wordt.
Nog eventjes ook weer wat feiten en cijfertjes voor de luisteraar, want ik heb zelf ook geen idee. Hoe ver kun je met de gemiddelde DAF e-truck rijden en hoe lang ben je bezig om hem dan weer op te laden?
De e-truck range is tot 500 kilometer. Dat hangt er ook vanaf van de toepassing. Sommige auto's, als je met 350 kilometer hoeft te rijden, dan heb je niet accupakketten nodig om voor 500 te rijden. Maar in principe kan je tot 500 kilometer accupakketten meenemen. En dan heb je 5 accupakketten bij je. Het duurt ongeveer een half uur om op te laden van 20% tot 80%. Dus ja, dat wil zeggen, als je tussendoor over de dag een keer oplaadt, kan je in een half uur weer voldoende bijgeladen zijn om de rest van je rit te maken. En daarmee kan je 1000 kilometer op een dag afleggen, wat voldoende is voor het merendeel van de transporttoepassingen.
Ja, en ook dus voor het internationale transport, want dan zijn ze gehouden aan rijtijden, dus kunnen ze op het moment dat ze niet mogen rijden laden.
Ja, de trucks zijn er voor internationaal transport, ja, voor internationaal wegtransport. Als je met je vrachtwagen met bloemen van Nederland naar Italië wil rijden, dan praat je over andere dingen die dan nodig zijn om dat elektrisch mogelijk te maken. Dat is het beschikbaar hebben van voldoende laadinfrastructuur, de voorspelbaarheid van dat die lader ook er is voor jou, en de prijs die je betaalt aan de pomp of aan de lader.
Ja.
En die dingen zullen maken, hè, of je inderdaad in staat bent om voor lange afstandstransport elektrisch te kunnen rijden. En vergeet niet, een vrachtwagen staat op wielen, dus die moet overal naartoe kunnen rijden. Ik heb vandaag een klant in Italië, morgen in Spanje en overmorgen in Bulgarije.
Ja.
Dan zal het netwerk zodanig moeten zijn dat je die overal moet kunnen opladen. Nou, dat is nog lang niet.
Nee, dat wou ik net vragen. Dat is nog lang niet zo overal. Zeker niet in de landen buiten Nederland, neem ik aan.
In totaal zijn in heel Europa op dit moment ongeveer 1000 publieke laadstations.
Voor trucks?
Voor trucks. Want het laden van een truck is anders dan het laden van een personenwagen. Probeer maar eens met je truck binnen te rijden op die lader die er voor personenwagen staat. Ja, de bochten die je dan moet maken en de afdakjes die er staan, daar hebben we gewoon onszelf niet op georganiseerd. Los van het feit dat die laders veel zwaarder moeten zijn voor trucks. Er zijn er veel te weinig op dit moment.
Ja, ja, ja.
Nou zijn we hier op de EV Experience, hè? Dus ik ga toch vragen, want je ziet hier namelijk ook e-trucks op het circuit rijden. Jullie hebben zelf ook een testcircuit. Ik neem aan dat jullie klanten uitnodigen om ook gewoon met DAF e-trucks te rijden. Want jullie hebben die faciliteiten zelf. Maar hoe belangrijk is dit evenement voor DAF bijvoorbeeld?
Voor ons is de EV Experience heel belangrijk. Hè, wat belangrijk is om te laten zien, denk ik ook aan de samenleving en aan de transportwereld, is de industrie is klaar om elektrische trucks te leveren. Hè, rij ermee. Want rijden is geloven in termen van de stilte, de rust, het comfort van de auto. Combinatie met, laat ik zeggen, de auto die perfect rijdt.
Ja, ja.
Hebben we het al over autonoom rijden gehad? Nee, hè? Nog niet. Hè? Want het werd wel genoemd namelijk in de presentatie, autonoom rijden. Hoe ver zijn we daarmee, zeker met trucks, bijvoorbeeld in de stad?
Technisch gezien is autonoom rijden mogelijk. Hè? Radarsystemen, sensoren, hè? De hele software daaromheen. Waar we dat voornamelijk voor toepassen is om de auto veiliger te maken met bestuurdersondersteunende systemen. We zijn ook aan het experimenteren, bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam, met autonoom rijdende trucks op een afgesloten haventerrein.
Ja.
Die automatisch rijden, koppelen, ontkoppelen en daarna elektrisch worden opgeladen. Als je praat over wet en regelgeving om een autonoom rijdende truck de stad in te laten gaan. Zover zijn we denk ik qua wet en regelgeving nog lang niet. Maar de technologie ontwikkelen om met name op die twee gebieden die ik net noemde, heel veel toepassing en heel veel toegevoegde waarde te leveren.
Ja. Heel mooie afsluiting, Harald. Dank je wel voor je bijdrage. Harald is CEO van DAF Trucks en had een mooi verhaal over zijn bedrijf en zijn producten. Dank je wel, Harald Seidel. Daar staat alweer iemand bij de microfoon. En dat is de voorzitter sectie motorfietsen van de rijvereniging. Tevens is hij een van de directeuren van BMW. Hij is directeur van BMW Motorrad. En dan heb ik het over Tom Kroijmans. Welkom Tom.
Dank je wel.
Want wij kwamen hier aanlopen bij de Champions Lounge. En dat is een beetje een vals plat wat je op moet lopen. En daar stonden allemaal voertuigen. En ik heb me laten vertellen dat is de mobiliteitsladder. En die heb jij samengesteld. Of niet?
Jij, dat mag ik zeker niet zeggen hoor.
Nee?
De eer die gaat echt wel naar alle leden van de RAI toe. En zeker ook vanuit de RAI gedreven. Dus het is zeker niet een dingetje van de sectie motorfietsen. Maar het is wel een goed voorbeeld van hoe dat de RAI naar de totale mobiliteit kijkt. En daar zijn alles wat daar is opgelijnd tot en met de auto toe een onderdeel van.
Ja, ja, ja. En eventjes, want het is, de mensen kunnen het niet zien. Wat staat er nu precies? Want het staat op een bepaalde volgorde en er staan ook bordjes bij met een oppervlaktemaat. Wat is dat?
Nou, om het toe te lichten, de mobiliteitsladder is eigenlijk een denkwijze waarbij we willen visualiseren dat in het verleden wordt er altijd, en vandaag in de discussie ook nog af en toe, te vaak gepraat over alleen maar auto, fiets en OV. Dat zijn onze mobiliteitsvormen die we hebben. En wij zijn van mening, namens de hele RAI, maar ook zeker van de sectie motorfietsen, dat er veel meer is in die mobiliteit wat mobiliteit kan bieden voor iedereen. En dat begint al met wandelen. En dat bouwt eigenlijk zich steeds meer op. En die mobiliteitslabel laat zien dat er eigenlijk voor elke afstand welke je zou willen reizen, er een passende mobiliteit te vinden is. En dat is niet alleen maar auto, fietsen en OV. Dus afstanden, korte afstanden kun je heel goed lopen, wandelen. Tevens ook nog gezond ook nog. Je kunt de fiets gaan gebruiken voor iets langere afstanden.
Elektrische fiets stond er. En zo gaat het elke keer een stapje verder.
En zo gaat het steeds een stapje verder, ja. En ja, daar zit ook één categorie in. En dat is dan inderdaad de motorfietsen. Die eigenlijk van 7 tot 30, 40 kilometer gewoon heel goed toepasbaar zijn. En waar juist een heel groot mobiliteitsprobleem nou niet opgelost kan worden, maar we kunnen wel bijdragen aan de oplossing daarvoor. Want als je kijkt naar hoe de verstedelijking plaatsvindt, de steden steeds meer dichtslippen. Mensen in en om de stad wonen en om naar het werk te komen, ja, openbaar vervoer of auto wordt natuurlijk in die grote steden steeds moeilijker. En daar kunnen die tweewielers en op die motorfiets in het woon-werkverkeer een uitstekende rol vervullen.
Ja.
Dus daarom staat hij ook zo opgesteld. We beginnen eigenlijk met wandelen, dus je komt zelf aan.
Ja, ik zag het. Ja.
Nou, dan pak je de fiets en uiteindelijk ga je door. Ja, voor langere afstanden is natuurlijk de auto nog steeds een zeer goede invulling daarvoor.
Ja, ja.
Nou zijn er in Europa landen waar je met een autorijbewijs ook een motorfiets mag rijden tot een bepaald aantal cc of tot een bepaald aantal kilowatts qua vermogen. Dat hebben we in Nederland niet.
Helaas niet.
Ik denk dat bijvoorbeeld tot 125 cc, nou ja, we zijn met de EV Experience, dus we moeten het misschien elektrisch houden. Maar dat je dan een bepaald motorvermogen kiest aan maximum, waar je dus op kunt rijden met een autorijbewijs. Zou dat echt zou dat helpen?
Ja, het zal zeker helpen. We hebben natuurlijk op heel veel vlakken in Europa stellen we veel zaken gelijk. En dit is dan wel een van de grote uitzonderingen waarbij wij niet de rest van Europa volgen. We hebben een eigen beleid daarin ingevoerd. Wij zijn ook van mening dat je zeker als je mensen jonger vertrouwd maakt met het verkeer, dat ze uiteindelijk ook betere verkeersdeelnemers zullen gaan worden. We zijn niet direct van mening van, nou, op het moment als iemand zijn autorijbewijs hebt, kun je ook direct op een tweewieler stappen. Want ook daar zie je dan twee verschillende dingen. Mensen die in een auto rijden, dus een autorijbewijs hebben en direct op een motorfiets zou kunnen stappen, ongeacht het vermogen wat die geeft. Je bent een andere weggebruiker. Dus er mag best wel iets van scholing achter zitten die bewust maakt van, ja, hoe moet je je als een tweewieler in het verkeer gedragen.
Ja.
En denk ook aan de wat oudere mensen die uiteindelijk stoppen met autorijden, die wellicht nog nooit op een elektrische of een brommer of scooter gezeten hebben, die ineens de weg op gaan. Dus niet blind overnemen, zeer zeker niet. Er zullen wel voorwaarden aangesteld moeten worden om het gewoon ook veilig te houden voor iedereen.
Ja.
Ja, die mobiliteitsladder, beste luisteraars, die is heel mooi hier uitgebeeld met elke keer een ander voertuig, wat je net al zei. Nog even een vraagje, want bij elk voertuig, of vervoersmiddel moet ik eigenlijk zeggen, stond een oppervlaktemaat. Er stond 1 vierkante meter en helemaal bovenaan bij de auto stond 7 vierkante meter. Waarvoor was dat?
Nou, dan moet ik je eerlijk zeggen, daar heb ik op het bordje niet zien staan. Oh, ik dacht dat je verwees naar de afstand. Maar ik denk dat het met de uitstoot van het voertuig. De vierkante meter, oké, dat kan ook.
Die het inneemt.
Ja.
Oh, oké, de oppervlakte die het inneemt. Ja, er stond bij een fiets 1 vierkante meter. En ik vermoed al wel dat het zoiets was.
Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel groot voordeel voor alles wat op twee wielen rijdt. Van de fiets tot aan de motorfiets. Ja, ga de stad in en je lost een deel van het parkeerprobleem in de stad op.
Ja, nou, dat was heel mooi uitgebeeld. Het openbaar vervoer stond er niet tussen. Was ook een beetje lastig om daar een bus en een trein tussen te krijgen. Mm-hmm. Maar, want dat is een klein opritje hier.
Ja.
Maar het was mooi verbeeld. Het viel me wel op voor jou als directeur motorraad van BMW. Dat de plek waar de gewone motor nog moest staan, die was nog leeg. Ben je zelf met die motor gekomen of niet?
Nee, er staat gelukkig wel een BMW bij.
Oh, die staat er nu bij.
En ook nog een elektrische. Ja. Want nogmaals, ook dat is, en het is niet alleen BMW, er zijn veel meer motormerken die dat aanbieden.
Ja.
Op het moment dat mensen van een tweewieler gebruik kunnen maken, het is een stuk makkelijker om in en om de stad te rijden. Dus voor gewoon werkverkeer leent die zich uitstekend. Op het moment dat je dan ook nog elektrisch is, dragen we ook nog bij aan het terugdringen van de emissie.
Ja.
Dus het mes snijdt aan twee kanten wat dat betreft.
Ja, hier op de EV Experience heb ik denk ik wel zeker 25 elektrische motorfietsen gezien van alle merken. Dus wat dat betreft is dat weer een mooie aanvulling op die hele EV Experience. Want dat was er een aantal jaren geleden ook niet.
Dus zeker.
Ja. Daardoor wordt het evenement ook weer breder.
Ja.
Dankjewel, Tom Kroijmans, voorzitter sectie motorfiets en directeur BMW Motorraad, voor je bijdrage aan deze podcast.
Dankjewel.
En dan gaan we door naar een verenigingsgenoot van je, want we hadden het net over de voorzitter sectie motorfietsen. Maar nu aan tafel de voorzitter sectie personenauto's en lichte bedrijfswagens van diezelfde rijvereniging, Huub Dubbelman.
Goedemiddag.
Welkom Huub. Je bent ook al eerder in onze podcast geweest. Toen hebben we het uitgebreid gehad over rijvereniging in het algemeen. Maar nu over, jij zat ook in het panel slim laden. Leg nog heel eventjes uit voor de luisteraars. Wat verstaan we onder slim laden?
Nou, slim laden doe je eigenlijk... met heel veel dingen al, vandaag de dag. Dat betekent dat je je auto laat wanneer de tarieven laag zijn. Je auto laat op het, zeg maar, het gunstigste moment van de dag of de nacht. Wat je ook kunt doen als je het goede abonnement ervoor hebt. Eigenlijk zo optimaal mogelijk gebruik maken van de capaciteit die de auto heeft om elektrisch te laden.
Ja.
En dat kan natuurlijk, er zijn een aantal mensen die een paal aan het huis hebben staan of een oplaadmogelijkheid. Of je moet dat bij je bedrijf doen of in de publieke sector, dus aan straat. Maar er zijn altijd momenten daar, in overleg met degene die jou de kaart verstrekt heeft, om zo optimaal mogelijk te laden. Dat noemen wij eigenlijk slimmer.
Ja, ja. En op het moment dat je gaat laden, dat woord viel ook al vrij snel in de discussie waarin jij zat. Jij zat dus in het panel van slim laden. Het woord netcongestie. Dus dat eigenlijk op de verkeerde momenten te veel mensen aan het laden zijn.
Ja, nou ja, de bekendste voorbeelden zijn natuurlijk tussen 5 en 9 s'avonds. Wanneer er ook elektrisch gekookt wordt in veel meer huishoudens. Want dat is natuurlijk een beetje wat we tegelijkertijd zijn gaan doen 10 jaar geleden in Nederland. Het werd buitengewoon aantrekkelijk om elektrisch te gaan koken.
Dat kwam ook door het gasprobleem, hè?
Dat kwam door het gasprobleem. Maar ook uiteindelijk zou het efficiënter worden. En dat is het natuurlijk uiteindelijk ook wel geworden. Alleen de vraag naar elektriciteit, en dan hebben we het alleen nog maar even over huishoudens en dergelijke, maar we hebben het eigenlijk ook over de grote industrie. Die is zo groot geworden dat al die energie moet in diezelfde kabels heen. En daar waar het niet meer kan, spreek je over netcongestie. Dat is één element. Ander element is dat er natuurlijk heel veel nieuwbouw gepleegd wordt. Of heel veel fabrikanten of heel veel bedrijven graag aangesloten willen worden. En dat kan dan niet op het netwerk, omdat er geen capaciteit is in die omgeving. En dat maakt het natuurlijk heel erg kwetsbaar. Zeker in een periode waar mensen zeggen, weet je wat, misschien ben ik nu wel toe aan elektrisch rijden. Er is natuurlijk een verhaal waarbij wordt gezegd, joh, voor elke elektrische auto is een laadpaal op maximaal 50 meter afstand te vinden. Een beetje discutabel, maar in principe was dat wel een aanmoediging. Vroeger moest je natuurlijk dwars door je wijk ergens heen om te kunnen laden. Tegenwoordig zie je in veel gemeenten, zeker bij nieuwbouw, dat er op een aantal huishoudens ook al een publieke laadpaal neergezet wordt. Dus het verbetert wel, maar de vraag is eigenlijk in een aantal gevallen groter dan het aanbod. En dan hebben we het niet alleen over elektrisch rijden. Dan hebben we het over het in het algemeen elektrisch, de druk op het elektriciteitsnetwerk.
Ja, ja.
Hoe bang ben je voor het kip-ei verhaal dat zich verdere groei tegenhoudt? Hè? We willen meer elektrische auto's op de weg. Maar omdat we dat simpelweg niet kunnen door een gebrek aan laadinfrastructuur, door netcongestie, is dat iets wat speelt? Is dat iets waar jullie op de achtergrond bang voor zijn?
We hebben natuurlijk helemaal aan het begin van die versnelde introductie elektrisch rijden, hebben we wel gewaarschuwd dat het laad, de netcapaciteit omhoog moest. Dat is een veel complexer probleem. Ik bedoel, nieuwe auto's zet je morgen op straat. Bekabeling in Nederland op niveau brengen duurt 10 jaar. Dat is vandaag hier ook ter sprake gekomen. Waar de grootste zorg nu is eigenlijk meer de angst die veel mensen hebben, die misschien wel over zouden willen stappen, wat het voor hun fiscaal betekent om elektrisch te gaan rijden voor de komende 3-4 jaar. Is vandaag ook een groot thema geweest. En op het moment dat je daar meer duidelijkheid over brengt, denk ik dat het percentage mensen, en vanmiddag werd ook al gezegd, 40% twijfelt op dit moment, breng je dat percentage naar een veel lager niveau. Hier op de FE Experience, en dat hebben we allemaal gezien in de periode dat we hier zijn geweest de afgelopen jaren, van klein naar groot. En nu zie je dat die 25.000 euro elektrische auto ook gewoon hier tussen de grote auto's staan.
Ja.
En dan niet een autootje met 150 km actieradius, maar gewoon met 300 tot 400 kilometer. Ja. Dat is een enorm verschil.
Ja. Ja.
Aangeschoven is ook in de tussentijd Marco van Enennaam van de ANWB. Wat is je rol bij de ANWB, Marco?
Nou, ze noemen mij ook wel een bondsfossiel. Ik zit er al een jaar van 18. En 16 daarvan ben ik bezig met de elektrische auto.
Ja.
Vanuit de lobby.
Ja.
Af en toe uitstapjes gemaakt naar het bedrijf. Want wat betekent een elektrische auto nou voor de inrichting van die gele achterbak? En de laatste jaren ben ik bezig geweest met het opzetten van ANWB Energie. De ANWB als energiebedrijf. Dat heb ik achter me gelaten. En nu zit ik weer bij de vereniging. En schrijf ik eigenlijk de strategie en de missie in de lobby voor ANWB als energiebedrijf, energievereniging. Dus dat is mijn rol nu.
Want de ANWB levert ook energie?
Ja, wij leveren energie aan huishoudens met name. Elektriciteit en gas. En dan elektriciteit op uurtarieven en gas op dagtarieven.
Ja. Ja. Nou hadden we het hier over slim laden en onderdeel van het slim laden. En dan kom ik even bij jou, Marco. Is eigenlijk ook hoe slim is de stroom zelf? Hoe groen is de stroom? Dat bedoel ik eigenlijk. Want hebben we veel groene stroom in Nederland? Laden we op die manier ook nog wel slim? Of is er nog steeds veel CO2-uitstoot bij die stroom?
Nou, er is nog steeds veel CO2-uitstoot. Maar het mooie is dat die groene stroom is de goedkoopste stroom. Dus als het waait en de zon schijnt, dan hebben we lage prijzen. Morgen, op zaterdag, 23 uur van de dag, is de prijs nul of negatief. 1 uur op de dag betalen we. Maar op het moment dat je dus stroom afneemt op de goedkoopste momenten, pak je dus verhoudingsgewijs de groenste stroom. En als het duur is, dan staan vooral de kolen- en gascentrales aan en levert wind en zon niks. Dus we hebben een gemiddelde mix, maar daarbinnen maakt het uur waarop je stroom verbruikt ook nog enorm uit hoe groen het is.
Ja, ja. Als we kijken naar de bezitters van een elektrische auto die om die reden ook zonnepanelen hebben aangeschaft. Ja, goed, de discussie over zonnepanelen kennen we allemaal. Er is sprake van dat je straks niks meer terugkrijgt als je de energie levert aan het net. Wat is jullie visie daarop?
Ja, nou, zij doen daar heel veel aan door alle pakketten die ze aanbieden in combinatie met bijvoorbeeld private lease. In het algemeen is het natuurlijk zo dat iemand die een elektrische auto rijdt, gewoon om zijn werk, zijn of haar werk mee te doen, staat die auto natuurlijk onder gedurende de dag ergens anders. De vraag is of die dan ook in een omgeving is waar je kunt laden.
Ja.
Thuis kan dat dan wel, hè? Want je hebt meestal, zeker bij de moderne huizen, met zonnepanelen en WTW's, heb je allemaal mogelijkheden om dat te doen. Ligt ook een beetje aan je leverancier overigens. En dan krijg je de volgende interessante fase. Als die auto dat dan niet doet, als die niet die gratis stroom van het dak afpakt, waar gaat die stroom dan naartoe? En dan zie je dus op dit moment al die initiatieven rond thuisbatterijen. Waarvan dan een van de interessante thema's is dat bijna alle leveranciers willen dat die dingen in huis opgeslagen worden. En je verzekeraar zegt van ja, dat is prima, maar hij moet buiten opgehangen worden.
Ja, en op het moment dat je zoiets koopt is hij alweer verouderd, heb ik me laten vertellen. Ze zijn nogal duur, ze schrijven snel af.
Ja, maar dat kun je, bedoel, die discussie hebben we natuurlijk ook met zonnepanelen gehad. Ja. En dat was zeker helemaal in het begin toen die thuisbatterijen 10.000, 15.000 euro kosten voor een bepaalde capaciteit. Die zijn inmiddels teruggezakt naar 3.500 tot 5.000 euro. Ja. Dus het gaat wel heel hard. Hè? Dus die buffercapaciteit die je in auto's op kunt stoppen, waar vanmiddag ook uitvoerig over gesproken is, krijgt nog een tweede variant. En dat is bijvoorbeeld via thuisbatterijen. En dan kun je nog beter gebruik maken van je eigen energie.
Ja,
ja, kijk, een batterij is duur. Maar als je de investering toch al in de batterij op wielen hebt gedaan, is dat eigenlijk weer een hele goedkope en enorm grote batterij.
Veelal, ja.
Maar voor mensen die dus thuis aan het laden zijn, kan je dat thuis eigen gebruik optimaliseren. Waar die wel echt lastig wordt, is iemand die zonnepanelen op zijn dak heeft liggen en recht voor zijn deur eigenlijk altijd of in de straat aan het laden is. Maar dat is geen privaat laadpunt, een publiek.
Ja, dan wordt het
lastig. Dan ligt hij dus stroom op te wekken op zijn dak. Dat moet hij met terugleverboetes terug gaan leveren. En vervolgens staat zijn auto te laden tegen de hoofdprijs via het publieke laadinfrastructuur. Ja. En daar wordt hij wel echt lastig. Dus daar zullen we wel iets op moeten gaan vinden dat ofwel die palen ook op dynamische tarieven gaan acteren. Want dan heb je de prijs van goedkope zon erin zitten. Of dat je een manier gaat vinden dat je je eigen energiecontract mee kan nemen naar het laadpunt. En waarbij je bijvoorbeeld kan zeggen, nou ja, binnen mijn eigen wijk kan ik dan ook mijn eigen zonnestroom soort van salderen op het publieke laadpunt.
Ja.
En dat zijn wel grote opgaven die er liggen.
Maar sowieso ook op het moment dat je op je werk zit, dan ben je thuis ook nauwelijks energie aan het verbruiken. Dus al die zonnepanelen die wekken energie op het moment dat je er niet bent. En als je een elektrische auto hebt, die staat dan misschien wel op mijn laadpunt te laden overdag.
Maar bij
je werk en ja, niet thuis. En dat is nou precies ook de reden om dat het van belang is om die energie zoveel mogelijk op te vangen.
Ik denk, dat delen we ook in de discussie vaak. Ja, dat delen we vaak ook in de discussie met de ANWB. Een van de grootste dilemma's rondom elektrisch rijden is natuurlijk het totale gebrek aan prijstransparantie. Hè?
Ja.
Er zijn beruchte en beroemde voorbeelden. Gewoon in dezelfde straat waarbij twee laadpalen 100 meter uit elkaar staan. Bij de ene betaal je 25, 28 cent en bij de andere 60 of 70 cent.
Ja.
En dat was voor een deel onzichtbaar, omdat heel veel, zeker eerste en al tweede generatie elektrische rijders, die reden zakelijke auto's, die zagen die rekeningen helemaal niet van dat energieverbruik. Ja. Maar die privépersoon die dat dus wel zag, die begon op een gegeven moment te denken van, zeker toen die energieprijzen een paar jaar geleden opeens keihard omhoog gingen, dat ze bij zichzelf dachten van, wat gebeurt hier eigenlijk? Weet je, zolang je dat niet hebt, die prijstransparantie, en die prijstransparantie krijg je niet, want je moet een app openen op het moment dat je op de paal aansluit. Dan moet die al even snel synchroniseren en dan vertelt die paal aan jou, of je app eigenlijk, wat je voor die kilowattuur betaalt. Maar dan ben je dus al bij wijze van spreken 10 minuten bezig.
Hier vind ik wel even een belangrijke aanvulling. Kijk, want we hebben het ook heel vaak over intransparante prijzen. Maar dat komt ook omdat we graag op die paal willen zien wat het kost.
Juist.
En zo is het marktmodel nou eenmaal niet ingericht.
Ja.
Het is aan service providers, daar zijn wij er één van, om op de juiste manier in de app weer te geven wat laden bij jou, voor jou dat kost. Ik heb een pasje van de ANWB, logisch.
Ja.
Maar de ANWB moet mij vertellen wat ik daar betaal.
Ja.
Dus die interoperabiliteit daar is, het is ingewikkeld, maar het is wel goed geregeld. Waar wij ons wel heel erg zorgen over maken is met slim laden. Dan wordt die prijsopbouw nog ingewikkelder, want je kan vooraf niet zien op welke markten zeg maar, je die auto in kan zetten.
Ja, ja.
Dus dan kan je eigenlijk alleen achteraf laten zien wat voor bonus je zeg maar, hebt gerealiseerd. Alleen dat moet dus die paalbeheerder die dat voor jou gaat doen, moet dat communiceren met jouw service provider.
Ja, ja.
En dat is nog niet goed geregeld, waardoor we uiteindelijk die hele interoperabiliteit eigenlijk te grappel gaan gooien. Want dan moet je alsnog met allemaal appjes van die laadpaal-exploitanten gaan rijden. Ja. En daar zit voor ons wel echt een heel groot risico.
Ja. Maar eigenlijk zou het toch zo moeten zijn dat je, net zoals bij een benzinepomp, noem ik het maar even, met je pinpas betaalt, terwijl je kijkt op de paal hoeveel het kost.
Ja. Okay. Ja, dat zou betekenen dat, weet ik veel, hoeveel duizenden laadpunten moeten worden vervangen. Ja. Want die hebben dat op dit moment niet.
Maar daar zullen we toch op uiteindelijk naartoe moeten.
Wou ik net zeggen.
Want
anders krijg je dat laden nooit helemaal onder de knie.
Ik
moet het een beetje afronden, jongens. Maar we zitten aan onze tijd. Ja, dan gaat nou altijd nog één vraag stellen. Ja?
Nou ja, goed. We zijn nu natuurlijk ook in een fase waarin vehicle to grid in opkomst is. Hè? Dus dat is niet alleen slim laden, maar ook de auto, de elektrische auto actief inzetten als buffer om vervolgens overschot aan energie in op te slaan. En dat ook weer eruit kan worden getrokken. Ja. Soms vraag ik mezelf af, moeten we ook op het gebied van slim laden en vehicle to grid, daar de consument eigenlijk gewoon tussenuit halen. Dat eigenlijk gewoon een directe overeenkomst, verbindenis is tussen product en overheid, netbeheerder. Dat alles wat ertussen zit met allemaal appjes en terugleververgoedingen dan wel niet, dat alles ertussenuit wordt weggehaald.
Ja, en daarom denk ik dat je niet met een pinterminal bij het laadpunt moet gaan laden, want dat maakt het eigenlijk te plat. Daarvoor heb je partijen die jou daarin ontzorgen. Dus ja, absoluut, het moet weggehaald worden bij de consument die dit niet kan overzien, maar die wil wel de beste deal. En wat hij vooral wil, is dat hij zelf een partij kan kiezen die dit voor hem gaat doen. Want het gaat echt om serieuze bedragen. Het gaat om serieuze, ik wil niet zeggen inbreuk van de privacy. Maar je wil wel aan het einde, als je klaar bent met de laatste sessie, je rit kunnen vervolgen. Dus die partij moet jou kennen. Dan ben ik even je vraag kwijt. Want volgens mij
alles ertussenuit.
Ja. Alles ertussenuit.
Nee, dus zeker alles moet ertussenuit. En tegelijkertijd moet die consument wel ergens begrijpen wat het belang is, waar die aan deelneemt. En dat hij daar wel een keuze in heeft. En daarna moet het allemaal super simpel gemaakt worden. Maar ik wil voorkomen dat uiteindelijk hier de netbeheerder gaat zeggen van, nou weet je, prik jij je stekker maar in. Dan ga ik het voor jou allemaal regelen. Want dan komen we niet uit die 5% auto's wat vandaag aangetoond wordt, dat je het nog niet aankunnen. Dat zal altijd zo blijven naarmate de aansturing ingewikkelder wordt.
Ja.
Ja, we moeten het afronden. We kunnen hier uren over praten. Ik mag nu nog één vraag. Ja, ja. En dan aan beide heren een kort antwoord. Want het is namelijk een thema geweest tijdens deze sessie hier. Dat was de vraag. Gaan we slim laden en wanneer doen we dat halen we dat in 2030? Dat was een vraag. En de vraag is aan jullie, is dat ja of nee? Of...
Ik denk dat het haalbaar is.
Ja?
Ja. Ja.
En Marco?
Ja, ik zou het morgen allemaal thuis doen met een dynamisch energiecontract. Dan heb je hem. Publiek laden vergt dat echt nog een enorme inspanning. En dat zit met name op dat die aansturing niet bij de netbeheerder moet liggen, maar de netbeheerder als onderdeel in het keuzeproces. En dat moet liggen bij de consument. En ik twijfel of we dat gaan halen.
In vijf jaar.
Ja. Okay. Dankjewel Marco van Ene Naam van de ANWB en Huub Dubbelman van RAI Vereniging. Dit was het voor deze aflevering. Over een paar weken zijn we er weer met een nieuwe editie. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail je vragen en opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.